Goed, het tweede uur willen we stilstaan bij gedachten. En dan wel eigenlijk specifiek jouw gedachten als gelovige. En nee, je hoeft me niet alle gedachten te gaan vertellen, maar we gaan het wel over jouw gedachten als gelovige hebben. Gedachten zijn eigenlijk altijd aanwezig. Mensen hebben het er wel eens over dat gedachten stilvallen. Maar zelfs als je in bepaalde gedachten een soort van gevangen zit, hè, want ja, dat kan, dan nog heb je gedachten. En als je denkt aan vormen van meditatie, als yoga bijvoorbeeld, waarin mensen spreken over zichzelf ontledigen en dergelijke, ook een soort van stilzetten van gedachten, ja, dan weet je dat de Heere God waarschuwt in zijn woord dat dat gevaarlijk is. Omdat er een geestelijke wereld is waar je jezelf dan aan overgeeft. De Heere zegt niet voor niks, wees nuchter en waakzaam in 1 Petrus 5 vers 8. Die gedachten, die er eigenlijk altijd wel zijn, die soms ook gewoon alle kanten kunnen opwaaien, die spelen ook een rol in je denkproces. En dus ook in beslissingen die je maakt. We gaan dat straks lezen, de Bijbel spreekt dan over overleggingen. Betekent dat dan dat je als kind van God altijd goede keuze maakt? Kun je als gelovige zeggen, en dan met name ook als het op geloofszaken aankomt, dat je die dingen met je boerenverstand kunt beredeneren? Ja, want wat is boerenverstand? Nou, boerenverstand betekent meestal praktisch, nuchter, ervaringsgericht denken. Het eenvoudig willen houden en het bedenken wat in de praktijk werkt. Kun je zeg maar op je boerenverstand vertrouwen? Nou, misschien wel als je een wiskundesom maakt of in de tuin iets doet of noem het maar op. Maar als het om geloofszaken gaat, kun je dan op je boerenverstand vertrouwen? Nou, eigenlijk kunnen we dat antwoord daarop heel kort houden. Dan kan ik zo amen zeggen en dan gaan we naar huis. Zoek Spreuken 3 vers 6 maar op. Spreuken 3 vers 6, ik denk een heel bekend vers. In ieder geval voor mij, maar ik denk voor meerdere mensen wel. Spreuken 3 vers 6. Nee, ik bedoel Spreuken 3 vers 5. Op de dia staat 3 vers 6, maar het moet vers 5 zijn. Vers 6 is ook mooi. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Mooi vers. Maar het gaat even om vers 5. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Nou, dat is een heel duidelijk advies van de Heer. Ik heb het natuurlijk even benadrukt. Maar het staat er geschreven. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Dus blijkbaar kun je niet op je eigen verstand vertrouwen. En als we dan over dat ervaringsgerichte hebben, hè, boerenverstand, dat gericht op dat wat in de praktijk werkt. Nou, ook je ervaring is niet betrouwbaar, want de duivel kan verschijnen als een engel des lichts. Hij kan het allemaal net echt laten lijken, dus je ervaring is ook niet betrouwbaar. 2 Korinthe 11 vers 14 is dat trouwens, waar dat geschreven staat, dat die duivel als een engel des lichts verschijnt. Nou, als je dat even terugbrengt naar je verstand, blijkbaar is er iets mis met je eigen verstand. Het zijn niet mijn woorden, staat in de Bijbel. Blijkbaar is er iets mis met je eigen verstand. En daardoor is het dus beter om in alle dingen te vertrouwen op de Heer. Nou, daarmee kun je zeggen, prima, boodschap is klaar. Vertrouw op de Heer, vertrouw niet op je verstand. Dat is het antwoord. Maar we gaan er toch wat dieper op in vandaag. En we doen dat onder het thema vernieuwd worden in de geest van je gemoed. En die woorden zullen we straks lezen, dat komt uit Efeze 4 vers 23. Vernieuwd worden in de geest van je gemoed. Maar allereerst gaan we naar een Bijbels voorbeeld kijken. En dat komt uit 2 Koningen 5. 2 Koningen 5. Het is de geschiedenis van de genezing van Naaman. Naaman was krijgsoverste van de koning van Syrië en Naaman die werd melaats. En dan lees je in 2 Koningen 5 hoe hij naar Israël trok om door God, weliswaar via de profeet Elisa, genezen te worden. Elisa stuurde een bode naar Naaman om te zeggen dat hij zich 7 maal in de Jordaan moest wassen en dat hij dan zou genezen. En dan lezen we in 2 Koningen 5 vers 10 daarover. Toen zond Elisa hem een bode, zeggende, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan en uw vlees zal u wedergekomen en gij zult rein zijn. Dat is wat ik net vertelde. Dat lees je in 2 Koningen 5 vers 10. Ja, de profeten van Israël, en dan moet ik er wel even bij zeggen, de ware profeten van Israël, want als je Gods woord leest weet je dat er ook heel veel valse profeten waren. Maar Gods profeten, zeg maar, die spraken de woorden van God. En die boodschap was duidelijk. Zeker als je kijkt naar de opdracht die Naaman hier kreeg, dat was geen moeilijke opdracht. Dat was duidelijk, daar was niets moeilijks aan. Maar de boodschap, die beviel Naaman niet. Kijk maar hoe hij reageerde in vers 11 en 12. Maar Naaman werd zeer toornig. Hij werd niet een beetje boos, hij werd niet geërgerd. Nee, hij werd zeer toornig. En toog weg en zeide, zie, ik zeide bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren zijn Gods aanroepen en zijn hand over de plaat strijken en de Melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar de rivieren van Damascus beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Naaman had zich er zo zijn gedachten bij gevormd. En hij had zich er van alles bij voorgesteld. Wat er zou gaan gebeuren. Waarschijnlijk zag hij zichzelf ook wel als een voornaam man. En hij rekende op een bepaalde behandeling. Van de profeet. Maar het liep anders dan hij zich gedacht had. En dan lees je dus wat het met hem deed. Hij werd boos. Hij werd gewoon boos. En hij wilde niet luisteren naar ja, eigenlijk een duidelijke boodschap van de Heere God. Gelukkig drongen Naamans knechten bij hem aan. Zij stelden dat als de profeet iets gewichtigs gevraagd zou hebben, dat hij dan wel gedaan zou hebben. Dat lees je in vers 13 van 2 Koningen 5. Dus waarom zou hij dan niet naar die duidelijke en eenvoudige boodschap van de profeet van Israëls God luisteren? Nou, gelukkig luisterde hij uiteindelijk wel. Hij genas. En hij kwam tot de conclusie dat de God van Israël de ware God is. Kijk maar in vers 14 en 15 van 2 Koningen 5. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. Toen keerde hij weder tot de man Gods. Hij en zijn ganse heer. En kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide, zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Dus eigenlijk zie je hier dat Naaman tot geloof kwam in de God van Israël. Nou, ik gebruik dit voorbeeld niet om te zeggen dat de Heere altijd geneest. Ja, als gemeente hebben we die belofte niet. God kan genezen als hij wil. Maar we hebben niet de belofte dat als jij bidt, of als je de Heere trouw bent, dat er dan genezing komt als je iets mankeert. Dat is niet voor de gemeentetijd. Maar dit gedeelte laat wel iets zien wat ja, mens eigen is. Naaman had gedachten. En die gedachten waren anders dan de woorden ja, die Gods profeet hem had verteld. En Naaman die dacht eigenlijk betere plekken te weten om zich 7 maal te gaan wassen. Hij dacht het dus eigenlijk beter te weten dan de Heere God. En Naaman zou het dus wel even op zijn eigen manier doen. Nou, als hij dat gedaan had, daar hebben we onlangs bij stilgestaan, dan was hij bezig met eigenwillige godsdienst. Niet luisteren naar God, maar wel misschien wel 7 maal wassen, maar dan in een andere rivier. Dan was hij niet genezen geweest, want dan had hij niet naar God geluisterd. Nou, Naaman werd in eerste instantie dus boos op die woorden van God. Nu was Naaman in principe een heidense Syriër. Maar bedenk hoe moeilijk die woorden van God voor mensen vaak zijn. Bedenk wat de Heer Jezus tegen Petrus zei in Matthäus 16 vers 23. Matthäus 16 vers 23. Petrus dacht de Heer Jezus wel even te bestraffen. Dat staat in vers 22. En dan lees je in 23 dat de Heer Jezus tegen hem zegt, maar hij zich omkerende zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Dus Petrus had klaarblijkelijk niet de juiste gedachten. En op basis van die niet juiste gedachten ging hij de Heer Jezus bestraffen, waarop de Heer Jezus met die woorden kwam. En dan zie je dat de dingen van God tegenover de dingen, maar ook de gedachten van mensen staan. Dat staat hier tegenover elkaar. Nou, ook de apostel Paulus getuigde van iets dergelijks, want hij zei in Romeinen 7 vers 21 dat als hij het goede wilde doen, dan lag het kwade hem bij. En dat had dan te maken met het vlees wat in zijn lichaam was, waarin dan de zonde woont. Nou, Romeinen 7 vers 21 en de context daarvan, vers 18 onder andere, kun je dat vinden. En dan hebben we dus over een gelovige in de Heer Jezus, notabene ons voorbeeld, hè, volgens de schrift, die dat getuigt, dat hij verkeerde beslissingen nam. Hij maakte verkeerde beslissingen. Nou, zo zijn er ook vandaag de dag gelovigen die het beter denken te weten dan de Heere God zelf. En die daardoor misschien wel boos worden om die woorden van God. Of misschien wel lachen. Dat is alweer een andere reactie dan boos worden. Maar misschien wel lachen om die woorden van God. Zoals Naaman boos werd. Een ander voorbeeld gaan we niet uitgebreid op in. Maar ik denk dat we het wel kennen. Zo lachte Sara omdat ze niet geloofde dat ze nog een kind bij Abraham zou krijgen. Ondanks dat God daar een belofte over deed. Kun je vinden in Genesis 18 vers 12. Nou, hoe zit dat nu met die menselijke gedachten, met dat menselijk verstand? En hoe krijg je die gedachten afgestemd op de Heere God? Daar willen we het vanmorgen over hebben. Feit is dat de mens in zonde gevallen is. Je menselijke natuur is zondig. En dat geldt niet alleen voor je vlees, maar het geldt ook voor je gedachten. Over de gedachten zei de Heere God reeds in Genesis 8 vers 21. Dat is direct na de zondvloed. Waar de Heer God een belofte doet om de aarde niet meer door water te laten overstromen, omdat de mensen boos is in zijn gedachten. Kijk maar, in Genesis 8 vers 21. En de Heere rook die lieflijke reuk en de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil, want het gedichtsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan gelijk als ik gedaan heb. En let erop, we weten dat de Heere de aarde door vuur laat gaan. Dus alles zal eenmaal nog geslagen worden. Maar niet op de gelijke manier. Niet meer door water. De Bijbel klopt. Maar dan wordt het woordje gelijk gebruikt. Er wordt hier gesproken in het vers over het gedichtsel van des mensen hart. En dan gaat het er dus om wat je als mens allemaal in je hart dicht, je verbeeldt. Wat je allemaal voor jezelf bedenkt. Nou, vanaf je jeugd, zegt de Heer, is dat boos. Wat je ook ziet, is dat het bedenken, waar je geest een rol in speelt, en je hart, dat die eigenlijk samenkomen. En dan is dat hart in de Bijbel is niet dat fysieke, kloppende orgaan, maar eigenlijk je binnenste. Waarin je geest zich bevindt. En dan lees je dus in de Bijbel dat je in je hart iets kunt voornemen. Je kunt een voornemen doen. Je kunt beslissingen in je hart nemen. Teksten die daarbij passen zijn 1 Korinthe 7 vers 37 en 2 Korinthe 9 vers 7. Dat zijn meer teksten, maar dat zijn voorbeelden. De tekst die we opzoeken is 2 Korinthe 3 vers 3. Want van dat hart laat Gods woord zien dat het ook in het vlees ligt. En ondanks dat zullen we zo zien. Ondanks dat het in het vlees ligt, kan de Heere dat hart veranderen. Maar in principe ligt dat hart in het vlees. 2 Korinthe 3 vers 3 zegt namelijk, als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levende Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. Dat hart is ook vlees. Ondanks dat kan God dat hart veranderen, maar in principe is dat hart van vlees. En van nature betekent dat, dat er uit dat hart allemaal boze dingen komen. Dus je hart, je denkproces is in opstand tegen de Heere God. Nou, als je daar versen bij wil lezen, uit het hart komen voort. Ik denk dat je het misschien wel kent. Markus 7, vers 21 tot en met 23. Vandaar dat dus een vers als Jeremia 17, vers 9 ook zegt. Jeremia 17, vers 9. Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk is het. Wie zal het kennen? Nou, ga je naar de mensen kijken, dan weet je dat de mensen zich al heel gauw wel wijs vinden. Maar de Heere God zegt dat de wijsheid van de wereld, en daarvoor bladeren we dan naar 1 Korinthe 3 vers 19 en 20, dat die voor hem dwaasheid is. 1 Korinthe 3 vers 19 en 20. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God. Want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. En wederom, de Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn. Je kunt als mens nog zo wijs zijn, maar zonder God, zonder zijn geest, het is ijdel, het is leeg. Het is dwaas. Maar dan komt hij, 1 Korinthe 1 vers 18. Gods wijsheid, dat is de tegenovergestelde richting. Gods wijsheid wordt door de wereld als dwaas gezien. De mens kan het uit zichzelf niet begrijpen. 1 Korinthe 2 vers 14. 1 Korinthe 2 vers 14. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Want ze zijn hem dwaasheid. En hij kan ze niet verstaan omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Nou, daaruit wordt dan dus de boosheid, hè? Denk aan de reactie van de Naaman op de woorden van God. Hij snapt het niet. Een hele simpele opdracht, maar hij snapt het niet. Hij werd er boos van. Hij denkt, het kan veel beter. Vandaar de reactie van lachen van Sarah. Hoe kan dat nou? Ik ben al zo oud, ik krijg toch geen kind meer bij Abraham? Ja, maar God beloofde het. Maar als kind van God heb je de Heilige Geest ontvangen. Een paar bladzijden verder, 2 Korinthe. 2 Korinthe 1 vers 21 en 22. 'Maar die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft is God, die ons ook heeft verzegeld en het onderpand des geestes in onze harten gegeven.' Je mag de Heilige Geest als kind van God in je hart dragen. Dat is wat we daar gelezen hebben. En de Heilige Geest, Johannes 16, vers 13, geeft licht op de woorden van de Heere. En toch betekent dat niet dat je als kind van God altijd de juiste beslissingen neemt. Het is niet voor niks dat bijvoorbeeld Galaten 5, vers 17 een soort van strijd laat zien. Die zich in de gelovigen afspeelt. Galaten 5, vers 17. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Ik noemde al van Paulus, hè, dat hij niet deed wat hij eigenlijk wilde. Nou, dat staat hier. De geest en het vlees, die strijden tegen elkaar. En dat is waar je als gelovige iedere keer weer mee te maken krijgt. Dus er is een strijd inwendig. Je kunt de Heilige Geest dan ook bedroeven. Je kunt hem uitblussen. Efeze 4 vers 30, 1 Thessalonicenzen 5 vers 19. En wat is het gevolg als je de geest uitblust? De geest, je bent verzegeld, dat blijft. Maar als die geest zich, als je daar niet meer mee vol bent, ja, dan blijft je eigen geest over. Dan ga je vanuit je vlees reageren. Dan ga je vanuit je oude natuur te werk. Dat betekent dat je je met andere dingen kunt vullen, dat je foute keuze kunt maken, dat je tot zonde komt. Nou ja, zonde begint ergens, dat begint bij je gedachten. Bij je overleggingen. Als je de Heilige Geest uitblust, als hij zijn werk niet kan doen, dan kun je dus de dingen gaan bedenken die der mensen zijn, zoals Petrus deed. Dan kun je zelfs boos worden op de Heere God. Dan kun je zelfs om hem lachen. Want dat is wat de mens van nature doet, op de reactie van de boodschap van het evangelie, dat dwaasheid is. Misschien ga je zijn woorden wel actief loochenen of wegredeneren. De hel? Ach, dan geloof je toch niet? Haha. Het woord recht snijden, dat geloof je toch niet? Staat weliswaar in 2 Timotheüs 2 vers 5, maar dat geloof je toch niet? Die en die zegt dat. Haha! En ga zo maar door. Allerlei dingen te bedenken wat je dan niet gelooft en wat je misschien wel gelooft. Omdat wijzen in de wereld vinden dat, terwijl God er niets over zegt. Of er misschien juist wel tegen waarschuwt. En ga zomaar door. Dus dan is de vraag, waar zit dan het geheim? Als dat je als kind van God kan overkomen, waar zit dan het geheim dat je je kunt afstemmen op de Heere God met je gedachten? Nou, dan zegt Efeze 4 vers 23. Dat is het vers wat ik al noemde. Waar de titel van deze preek op gebaseerd is. Efeze 4 vers 23. Zegt, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. De King James Version 1611 zegt, and be renewed in the spirit of your mind. Het heeft dus met de geest te maken. Het heeft met je denken te maken. Word als kind van God vernieuwd in je denken. Als je niet vernieuwd wordt in je denken, dan blijft jouw denken bij het oude. Dat is niet iets wat plotsklaps ontstaat, zo van nu ben ik wederom geboren, dus nou denk ik altijd goed. Nee, dat is iets wat groeit. Althans, als je daarvoor openstaat. Wil je vernieuwd worden in je denken, zodat je de Heere kunt gehoorzamen, zelfs in je gedachten. Nou, het feit dat dat niet plotsklaps is, maar dat dat iets is wat een groeiproces is, blijkt heel mooi uit 2 Korinthe 4 vers 16. Dat is een goeie, want er zijn mensen die zeggen, nou, ik ben een kind van God, dus nu ben ik zonder zonde. En ik hoef geen zonde meer te belijden, want ik ben wederom geboren. En alles wat ik doe, God stuurt mij. Er zijn mensen die ongeveer zo redeneren. Bijbels gezien klopt dat niet. Want als God alles door jou heen zou doen, dan hoeft hij je ook niet verantwoordelijk te houden voor de rechterstoel van Christus. 2 Korinthe 4 vers 16 zegt, daarom vertragen wij niet. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, het lichaam dat vergaat op een gegeven moment, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Je mag dus van dag tot dag, elke dag, vernieuwd worden. Dat is een proces, dat is een groeiproces. En als het dus om de inwendige mens gaat, dan gaat dat dus zelfs om je gedachten. Ja, en waar begint dat? Uiteraard bij het woord van God. Bij het woord van God. Een mooie spreuk daarbij is Spreuken 19 vers 21. Ik noemde het al eerder, de menselijke gedachten staan tegenover Gods gedachten. Nou, Spreuken 19 vers 21 zegt, in het hart des mans zijn vele gedachten, maar de raad des Heren, die zal bestaan. Weet je kunt nog zoveel denken, maar het is de raad van God die bestaat. Nou, en Gods raad, waar vind je die? Uiteraard in zijn woord, in de Bijbel. Nou, versen waar dat heel mooi in naar voren komt, vind je in Jesaja 55. En dan de versen 7 tot en met 11. Jesaja 55, de versen 7 tot en met 11. Waar we lezen, de goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want mijn gedachten zijn niet uw lieder gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw lieder gedachten. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten en zaad geven de zaaier en brood de eter. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen dat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Deze versen worden heel duidelijk dat Gods wegen en gedachten niet hetzelfde zijn als die van de mens. Die gedachten, die wegen van God zijn hoger dan die van de mens. En daarom moet je als mens, dat lazen we in vers 7 al, jouw gedachten verlaten. Niet jezelf ontledigen, maar je moet eigenlijk tegen je eigen gedachten zeggen, die zijn niet goed. Je hebt dus helemaal niets aan je menselijke boerenverstand als het om de zaken van de Heere gaat. Dat is wat de Heere eigenlijk laat zien. En dan kun je boos worden als Naaman, dan kun je lachen als Sarah, maar het helpt je helemaal niets. Want het laat alleen maar zien als je boos wordt, als je gaat lachen, dat je in opstand bent tegen de Heere. En dus moet je je bekeren. Dat geldt voor de ongelovigen, zoals dat in die verse van Jesaja 55 beschreven staat. Maar dat geldt ook voor de gelovigen die zich stoten aan de woorden van God. Want het zijn de woorden van God die we in die Bijbel gekregen hebben, die jou kunnen laten zien hoe het wel zit. Het is het woord van God dat groei geeft, dat vrucht geeft. Dat hebben we in vers 11 gelezen van Jesaja 55. Maar ja, dat doet het woord alleen maar als je het ook daadwerkelijk aanneemt. Vorige week hebben we dat vers ook gelezen, Colossenzen 1 vers 6. Waar we lezen over dat woord der waarheid. Het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Als kind van God mag je Gods geest dragen, dat klopt. Maar bedroef je hem door zijn woord naast je neer te leggen? Of word je vervuld van hem door zijn woord te accepteren en daar iets mee te doen? Weet je, dan gaat hij je helpen om zijn woord ook te begrijpen. Dat is wat 1 Korinthe zo duidelijk maakt, dat de mens van nature dat woord niet kan begrijpen. Maar de Heere wil het je duidelijk maken in 1 Korinthe 2 vers 12. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Als u Gods woord gelooft, gaat begrijpen en dus ook leest, dan ga je zien waar je zondigt. Want Gods woord gaat daar in samenwerking met Gods geest dan licht op geven. Een mooi vers daarbij gaan we niet opzoeken, maar is Psalm 119 vers 11. Waar de psalmist zegt dat hij de reden van de Heer in zijn hart bewaart, opdat hij niet zondigt. Maar dat geldt niet alleen voor het vlees, dat geldt ook voor je gedachten. Je gaat dan namelijk zien dat jouw boerenverstand niet altijd goed werkt. Je gaat zien dat er in jouw gedachten dingen komen die niet tot eer van de Heere zijn. Nou, een Bijbelgedeelte dat heel mooi laat zien is 2 Korinthe 10, vers 4 tot en met 6. 2 Korinthe 10. En dan vanaf vers 4. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkte. Terwijl wij de overleggingen ter nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods en alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus en gereed hebben hetgeen dient om te wreken alle ongehoorzaamheid, wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn. Het gaat in deze verse over overleggingen. Nou, wat zijn dat? Overleggingen, dat is wat er in jezelf plaatsvindt, in je gedachten. En daarom moet je alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Als je dat niet doet, dan komen er in je gedachten allerlei hoogte, dat is waar die verse over spreken, die zich verheffen tegen de kennis Gods. Wanneer er dingen in jouw gedachten zijn die tussen jou en de Heere instaan, dan zijn dat hoogten in je gedachten. Nou, de Israëlieten vereerden op de hoogte hun afgoden. Dan zijn er dingen die voor jou belangrijker zijn dan de Heere God. Die hoogte verheffen zich dus tegen de kennis van de Heere God. Dat kunnen zondige gedachten zijn. Gedachten die gewoon regelrecht tegen de Heer en zijn woord ingaan. Maar dat hoeft niet eens. Ik bedoel, ik herken het bij mezelf. Als je Bijbel leest en je gedachten dwalen af, dan neem je niet meer op wat je leest. Dan ben je het kwijt. Als je hier zit te luisteren en je gedachten dwalen af, misschien ben je heel druk geweest van de week. Denk je daaraan. Dan krijg je niet mee wat, hè, als je leest wat er gelezen wordt of wat er hier gezegd wordt. Eigenlijk is er dus in je gedachten iets gaande wat je afleidt van de Heere God. En als je bedenkt dat er een geestelijke wereld is die je heel graag wil dat jij afgeleid wordt, dan is dat een instrument in de hand van de boze om jou van Gods woorden af te leiden. Dat gaat dus tegen de kennis van God in. De hoogte in je gedachten blokkeren je om aan de Heere te denken of om op de juiste manier aan de Heere te denken. Door Gods woord te lezen, serieus te nemen, ga je zien dat het een feit is. En als je dat gaat zien, dan ben je al heel ver, want dan kun je het namelijk ook gaan belijden. Kun je zeggen, Heere, u weet wat er gebeurt. Als je het belijdt, dan reinig je jezelf. Ja, je laat de Heere jou reinigen. Ik denk dat dat beter uitgedrukt is. In 2 Korinther 7 vers 1, daar staat geschreven, terwijl wij dan deze belofte hebben, geliefde, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses. Maar daar stopt het vers niet. Het gaat verder. En des geestes. Zie je dat? Je geest, je gedachtenwereld heeft ook reiniging nodig. Laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. Niet alleen je vlees, maar ook je geest, je gedachten moet gereinigd worden. En het eens vergoten bloed van de Heer Jezus, zegt 1 Johannes 1 vers 9, reinigt van alle ongerechtigheid. En ja, er kunnen dingen zijn die heel moeilijk voor je zijn. Dingen waar je in het verleden misschien wel veel mee bezig bent geweest. Dan is het waarschijnlijk ook een kwestie van je geweten. Mensen kunnen hun geweten dichtschroeien, zegt de Bijbel. Maar het bloed van de Heer werkt ook voor je geweten. Misschien goed om even te lezen, Hebreeën 9 vers 14. Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf vergoten onstraffelijk opgeofferd heeft, uw consciëntie, uw geweten, reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Ja, dus je mag ook voor je geweten naar de Heere God gaan en pleiten op het vergoten bloed van de Heer Jezus Christus. Hij wil je daarvan reinigen van alle ongerechtigheid. En ja, je mag de Heer zelfs bidden om zijn leiding in jouw groeiproces. Want jij weet niet alles. De Heer wel. Vraag hem maar om je duidelijk te maken hoe dingen zitten en ook heel gewoon wat niet deugt. Een mooie verse daarbij, Psalm 139. Vers 23 en 24. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Vraag de Heere om leiding daarin. Of hij de dingen wil duidelijk maken. Vers 2 van diezelfde psalm zegt, gij weet mijn zitten en mijn opstaan, gij verstaat van verre mijn gedachten. Je kunt je voor de Heere niet verstoppen, hij weet alle dingen. Dus vraag hem om je te doorgronden. Om je duidelijk te maken als er dingen niet juist zijn, want dan kun je ze belijden en wegdoen. Maar dan spreekt 2 Korinthe 10 vers 5 over alle gedachten gevangen te leiden tot de gehoorzaamheid aan Christus. 2 Korinthe 10 vers 5. En alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Ondanks dat er een strijd is tussen je vlees en de geest, is het dus blijkbaar mogelijk om je gedachten op de Heere te richten. Zelfs zo dat ze de Heere gehoorzamen. En daar geeft de Heere in zijn woord ook nog een aantal handvaten voor. En de eerste heeft eigenlijk te maken met de bescherming van je hart. En daartoe lezen we Spreuken 4 vers 23. Je hebt daar namelijk zelf een aandeel in. Het blijkt ook wel uit dat je keuze moet maken. Spreuken 4 vers 23 zegt: behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de uitgangen des levens. En als je dan de context gaat lezen, dan gaat het eigenlijk over allemaal dingen waar je naartoe gaat, waar je mee vult, wat je ziet, wat je hoort, noem het maar op. Maar behoed je hart, bescherm je hart. Welke films kijk je? Welke muziek luister je? Het zijn de meest bekende voorbeelden, maar het is wel waar mensen, zeker ook vandaag de dag, zeker ook jongeren, mee geconfronteerd worden. In bijna alle wereldse films en muziek gaat het over magie, gaat het over relaties en dan met name de ontrouw daarin. Gewoon platweg over seks. En dan hebben we het nog niet eens over liegen en elkaar bedriegen. Dat soort dingen. Nou, in films krijg je beelden mee. En het rare van beelden is, dat gaat op de een of andere manier in je geheugen zitten. Het print je als het ware in je geheugen en zo'n beeld kan zomaar oppoppen. Dan zie je het als het ware weer. Muziek eigenlijk hetzelfde. Komt via je oren binnen, heeft een bepaalde melodie. Muziek wordt daar vandaag de dag ook op gemaakt, hè. Dat werkt op je gevoel. Wordt in christelijke kring overigens ook gebruikt. Dat is niet goed. Ondanks dat er dan liederen zijn waarvan men vaak zegt dat het christelijk is. Maar zo'n melodie, een ritme, noem het maar op, dat kan zomaar weer in je hoofd gaan spelen. Denk ik allemaal, als je een lied hebt gehoord, en als je dat dan gehoord hebt, dan blijft dat in je gedachten, blijft dat doorgaan. En dan is het heel moeilijk om dat los te laten. En zelfs als je bidt of Bijbel leest, kunnen beelden of zo'n melodie in je gedachten naar voren komen. En dan zijn dat dus hoogten die zich verheffen tegen de kennis van God. Dus stop met het luisteren van muziek die tegen de Heer en zijn woord ingaan. Stop met het kijken van wereldse films. Stop met het gaan naar een feestje waar je niet zijn moet. Stop met, je kunt het zelf wel invullen. Wees bereid, en dat is dan wat er in die versen in 2 Korinthe 10 staat. Wees bereid om alle ongehoorzaamheid te wreken, om de ongehoorzaamheid te bestraffen, om dat af te leggen. Komt er daar eigenlijk op neer. Maar dat kun je ook van de andere kant benaderen. Want je kunt iets tegenhouden, maar je kunt ook dingen juist bewust binnenlaten. Oftewel, vul je met het goede. Een tekst die ik wel eens vaker aangehaald heb is Spreuken 12 vers 25. Met dat vers ben ik, geloof ik, met name in de coronatijd begonnen. Omdat mensen zo bezig waren om zich helemaal te vullen met al die filmpjes over corona en hoe het allemaal zou kunnen gaan. Ze wisten niet hoe het ging. Maar hoe het allemaal zou kunnen gaan. En de ene theorie was er een zus en de andere theorie was er zo. En op een gegeven moment, bekommernis in het hart des mensen buigt het neder. Als je alleen maar met de negativiteit bezig bent, dan word je neergebogen. Maar zegt dat vers, maar een goed woord verblijdt het. Wees met het goede bezig. Vul je met het goede, niet met het negatieve. Waarmee ik niet wil zeggen dat je je ogen en oren open mag houden voor de tekenen van de tijd en dat je mag zien in welke tijd je leeft. Maar ga daar bewust mee om. Vul je in de eerste plaats dan ook met het woord van God. Maar dan bladeren we naar Colossenzen 3. Ik noemde net muziek, slechte muziek wat je binnenkrijgt. Er is ook goede muziek. Er is muziek die de Heere eert. Vul je dus met muziek die de Heere eert. Colossenzen 3. En muziek die de Heere eert is dan niet muziek. Wereldse muziek. Met de wereldse beat en alles wat erin zit. Waar ze dan zogenaamd christelijke tekst op hebben gezet. Nee, muziek die de Heere eert. En dan zegt Colossenzen 3 vers 15 en 16. En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid, leert en vermaant elkander met psalmen, lofzangen en geestelijke liedekens, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. In de pauze hadden we even een gesprekje over liederen. En dat het eigenlijk wel heel belangrijk is dat je ook weet wat je zingt. Want er zijn heel veel liederen, bijbels gezien, is dat regelmatig gewoon een beetje onzin wat je dan staat te zingen. Nou, hier zie je hoe belangrijk het is dat je weet wat je zingt. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens. Hoe kun je dat doen als er onzin in die liederen zit? Leert en vermaant elkander door middel van die liederen. Goed, zijstraat. Vul je met het goede. Vul je met het goede. De liederen met een bijbelse inhoud te zingen of die te beluisteren, worden je gedachten gevuld met de Heere. Er blijft gewoon minder ruimte om aan andere dingen te denken, met zondige dingen bezig te zijn, je af te laten leiden van de Heere. Spreuken 16 vers 3. Wentel uw werken op de Heere en uw gedachten zullen bevestigd worden. Wanneer je je werken op de Heere wentelt, wanneer je ze aan hem toevertrouwt, er zijn leiding voor vraagt, dan zul je zien dat je gedachten door de Heere bevestigd gaan worden, want je bent met zijn dingen bezig. En het heeft geen zin om de Heere te betrekken in zondige plannen. Dat gaat de Heere niet zegenen. Dat moet je belijden, moet je gaan nalaten. Maar je kunt hem betrekken in allerlei dingen die je doet. Dingen die je doet voor hem. Wijd je leven aan de Heere toe. Dat geldt eigenlijk in alles, hè. Je hoeft echt niet alleen maar te denken aan straatpreken, tractaatjes verdelen. Maar het gaat ook gewoon om hoe ga je als christen met elkaar om. Ga Colossenzen 3 is het geloof ik maar lezen. Ja, Colossenzen 3. Het gaat om alles. Wijd je leven aan de Heere toe. Nou, ik noemde al dat het om alles gaat. Ik noemde in de boodschap ook dat het eigenlijk begint bij het woord van God. Als jij dagelijks tijd reserveert om tot hem te bidden en zijn woord te lezen, dan zul je zien dat de Heer je daarin gaat bevestigen. Als je dat voor hem doet. En dat geldt voor zoveel dingen meer. Als je een manier zoekt die bij jou past. Niet iedereen is hetzelfde. Niet iedereen heeft dezelfde gaven. Maar als je een manier zoekt die bij jou past om andere mensen met het evangelie in aanraking te brengen, zul je zien dat de Heer het gaat bevestigen. Als je dat voor hem doet. En ga zo maar door. Als je voor hem bezig bent, dan heb je geen tijd om met die andere dingen bezig te zijn. Betekent dat je helemaal geen andere leuke dingen mag doen? Tuurlijk wel. Maar hoe doe jij die leuke dingen? Doe je dat als christen? Of ga je dan naar een feestje en ga je dan uit je dak en drugs, alcohol, roken, noem het maar op. Wat de wereld doet. Als jij voor de Heere wilt leven en hem daarin wilt dienen, dan zal hij je gedachten gaan bevestigen. Spreuken 16 vers 3. Wentel uw werken op de Heere en uw gedachten zullen bevestigd worden. Nou, Filippenzen 4 vers 8. Gaat er in feite nog op door om je te vullen met de juiste dingen. Filippenzen 4 vers 8 zegt, voorts broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt dat zelf. Het begint met al wat waarachtig is, dat vers. Nou, we weten, hè, Gods woord is de waarheid. Gods woord is de waarheid. Bedenk de dingen van Gods woord. Alles wat daarmee samenhangt, wat daaruit voortkomt, al wat eerlijk is. Wees eerlijk in je leven, niet als de fariseeën die zich mooier voordeden dan dat ze waren. En van binnen, behoorlijk gewaarschuwd werden door de Heer Jezus. Nee, wees eerlijk en laat dat van binnen beginnen, die eerlijkheid. Al wat rechtvaardig is, kunnen de dingen die je bedenkt voor de Heere bestaan. Ja, dan mag je zelfs van de natuur genieten. De natuur is door de Heere gegeven. En je komt als gelovige, hè, niet voor de grote witte troon, maar wel voor de rechterstoel van Christus. Dus je zult wegdragen al wat goed was, maar ook al wat kwaad was. Dus bedenk al wat rechtvaardig is. Al wat rein is. Kunnen je gedachten voor de Heere bestaan? Zijn ze rein? Weet je, het komt tot uiting in je leven. Al wat lieflijk is, denk je aan de Heere, die uit liefde zijn leven voor je heeft gegeven. Ben je daar dankbaar voor? Denk je aan je geliefde, voor wie de Heere dat ook gedaan heeft. En denk je dan aan hun fouten? Of denk je dan, Heere, vergeef hen, want ook zij hebben uw redding nodig. Bid je voor ze, dat ze de Heere mogen leren kennen. Al wat wel uit. Ben je altijd maar, hè, voortbedurend op het punt van de vorige keer, met de fouten van een andere broeder of zuster bezig? Of zie je dat die broeder of zuster ook probeert voor de Heere te leven? Ben je gericht op de deugd en de lof? Wat is jouw reputatie? Luidt dat wel? Soms gebeuren er dan dingen en dat houdt je gedachten bezig. En nou, ik ervaar dat dan als je gedachten kunnen je soms behoorlijk bezighouden als mens zijnde. Maar dan moet je dus leren om proberen op het positieve van de Heere gericht te zijn en je met het goede te vullen. Oftewel, aan je eigen boerenverstand, daar begonnen we de boodschap mee, heb je eigenlijk helemaal niets. Ja, een boerenverstand kan je misschien helpen om een brood op de plank te krijgen, maar als het om geestelijke zaken gaat, laat de Heere God zien dat je aan je boerenverstand niets hebt. Want van nature zijn ook je gedachten in opstand tegen de Heere. En daarom roept de Heere je op om niet zelf alles te willen beredeneren, maar om naar zijn woord te gaan. Laat je eigen gedachten gaan en bekeer je tot de Heere. Juist ook als gelovige. Word vernieuwd in de geest van je gemoed. Word vernieuwd in je denken. Doe dat op basis van zijn woord en bedroef de Heilige Geest niet. Maar word juist met hem vervuld. Door veel met hem bezig te zijn. Door zijn woord te bekennen als waarheid. Door op basis daarvan, op basis van die waarheid, dingen bewust niet te doen. Maar andere dingen juist bewust wel te doen. Door je te vullen met het goede. En wees van daaruit bezig voor de Heere. Weet je, dan gaat Hij je gedachten bevestigen. Dat laat Gods woord zien. Ja, en dat is eigenlijk wat de Heere laat zien, hoe je je gedachten kunt afstemmen op Hem. Amen.